Gemeente, ik lees u nog even zondag 12 voor in de uitgebreidere versie. Vraag 31, waarom heet hij Christus, dat is gezalfde? Antwoord, omdat hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam heeft verlost en steeds met zijn voorbeden voor ons tussen beiden komt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en bij de verworven verlossing beschermt en bewaart. Jezus Christus, dus het gaat vanmiddag over die naam Christus. Gemeente van Jezus Christus, er is een beroemd Joods verhaal over de Messias. Het gaat over een priester die na de verwoesting van de tempel in het jaar 70, de shofar, de ramshoorn, waar op nieuwjaarsdag altijd op geblazen werd, verstopt in een grot. Een grot nabij Jeruzalem. Als er weer op die shofar geblazen zou worden, zo was de gedachte, dan zou de Messias gekomen zijn. En hij verborg hem daar in een grot, niet hield er geen rekening mee dat een tijd later een aantal jongens die aan het spelen waren in die grot die ramshoorn, die shofar, vonden. En een van hem nam die shofar in zijn hand en blies erop. En het is dan nogal een doordringend geluid dat in een groot deel van Jeruzalem te horen was. En toen twee leerlingen dat geluid van de shofar hoorden, liepen ze snel naar hun rabbi toe. Rabbi, we hebben de shofar gehoord, de Messias is gekomen. Maar de rabbi keek door het open raam naar buiten en zei, nee hoor, de Messias is nog niet gekomen, want de wereld is nog niet verlost. En die spannende vraag of de Messias al is gekomen, of de Heer Jezus de Messias is, houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig. Het Joodse volk is van mening, velen althans, dat Jezus de Messias niet kan zijn, omdat de wereld nog onverlost is. Omdat het volk Israël zelf ook nog niet bevrijd is. En ik weet niet of u het volkslied kent, het Hatikwa, lied van de hoop. Daar zijn een paar zinnetjes die gaan zo, onze hoop is nog niet verloren. De hoop die al 2000 jaar leeft, een vrij volk te zijn in een vrij land. En Israël zingt dat tot op de dag van vandaag, want het is nog steeds niet vrij. De vrijheid waar ze zo naar snakt, is nog steeds geen realiteit. En als de Messias komt, we hebben de profetieën van gelezen, dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Maar zover is het nog niet. Dus Jezus is niet de Messias. En die vraag of Jezus de Messias is, heeft alles met het thema van vanmiddag te maken. We denken na over die tweede term, Jezus Christus, nu over dan die uitdrukking Christus. Ik zei net al tegen de kinderen dat Jezus Christus als een soort naam gebruikt wordt. Dat zie je eigenlijk al in het Nieuwe Testament. Dat die woorden samen voorkomen. Als Marcus, als Matthäus zijn evangelie begint, dan begint het zo, geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David. Of Marcus begint zijn evangelie van Jezus Christus. Dan zie je dat die twee woorden heel vaak als een soort naamsaanduiding worden gebruikt. Je komt het veel vaker, ik heb het eens opgezocht, heel vaak eigenlijk in het Nieuwe Testament tegen. Petrus op de Pinksterdag in zijn wervende preek, bekeer u, laat u gedoopt worden in de naam, vanochtend doopdienst, in de naam van Jezus Christus. Maar die uitdrukking Christus is dus niet zomaar een achternaam of een eigen naam, maar dat is een titel. Dat zegt iets over zijn werk, over zijn bediening. En u weet misschien wel dat Christus de vertaling is van het Hebreeuwse woord Mashiach. De gezalfde betekent dat, wat we ook wel kennen als Messias. De aanduiding Christus en de aanduiding Messias zijn allebei hetzelfde. Betekenen allebei de gezalfde. En misschien is het wel goed om daar dat besef weer opnieuw scherp te houden. Dat is overal waar, als ze in de Bijbel de naam Jezus Christus tegenkomen, dat we gewoon eens even lezen, Jezus de gezalfde. Vanmiddag staan we dus bij die uitdrukking stil. Wat betekent dat eigenlijk? Dat hij de gezalfde is. Dus niet zomaar een naam, een achternaam, een eigen naam, maar een titel, een aanduiding van zijn roeping. Jezus de Messias, Jezus de gezalfde. Nou, willen we daar iets meer van staan, dan moeten we terug naar Nazareth, waar Lucas ons over vertelt. En Jezus woont daar, een groot deel van zijn jongere jaren geleefd, groot geworden, opgevoed, ging trouw naar de synagoge als Joodse jongen op de Sabbat, om samen met anderen de woorden van de Torah en de profeten te bestuderen. En dan, hij is bar mitzwa geweest, dan mag hij op een dag ook lezen uit de profetenrol. En hij krijgt hem aangereikt. En niet toevallig dat het de rol is van Jesaja. En de Jezus begint te bladeren. Een beetje achteraan Jesaja. Jesaja 61. En daar klinken in Nazareth deze woorden. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Genezen die gebroken van hart zijn. Gevangenen vrijlating te prediken. Blinden het gezichtsvermogen. Verslagen mensen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dat zijn de woorden die Jezus op dat moment in Nazareth uit de schriften voorleest. De mensen zijn ervan onder indruk, vertelt Lucas. Hoe kan het ook anders? Want Jesaja 61 hoorde bij die groep van profetieën die over dat Messiaanse vrederijk gingen. Dat heil dat God aan Israël, aan de volkeren, had beloofd al eeuwen geleden. Dat rijk van God waarin hij de ongerechtigheid van het volk zou verzoenen. Waar hij het geweld en de haat en de oorlog zou aanpakken. De toekomst waar geen dood en pijn, geen lijden en zonde meer zullen zijn. En in dat grote koor van Messiaanse profetieën staat Jesaja 9, Jesaja 11, Jesaja 25 en meer, Jesaja 61 hoort daarbij. Dat waren woorden die in de ziel van een Jood waren gekerfd. Woorden die gebeden zijn, waarmee de Heere God gesmeekt is om die vervulling van die belofte. Laat, o Heere God, dat rijk toch komen. En daar in Nazareth herinnert Jezus aan die oude profetie, maar hij voegt er iets aan toe. Heden is deze schrift in uw oren, voor jullie ogen, in vervulling gegaan. En met dat antwoord zet Jezus alles op scherp. Want hij claimt op dat moment, te midden daarvan de mensen in Nazareth, dat hij die gezalfde is. Dat hij de Messias is die zou komen. Dat heeft hij niet zo vaak gedaan. Hij zegt eigenlijk in de evangelie bijna nooit dat hij de Messias is. Hij ontkent het niet. Blijkbaar waren er allerlei verwachtingen omheen geklusterd. Maar in Nazareth, zijn geboortedorp, daar zegt hij het expliciet. De geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Nou, zondag 12 van de catechisme stelt dan de vraag, de Heer Jezus heet Christus, dat is gezalfde, wat betekent dat dan? Nou, in lijn met Lucas 4 kun je dus zeggen, gezalfd wil zeggen dat hij door God de Vader is aangesteld en gezalfd met de Heilige Geest. Zalving betekent altijd twee dingen. Iemand die gezalfd wordt in de eerste plaats, krijgt een speciale roeping. Hij wordt apart gezet en God overhandigt aan zo iemand een taak. En hij wordt gezalfd met de geest, dat is het tweede. Die geest rust ook die persoon toe. En zo was het in het Oude Testament, dat weet u misschien wel. Profeten zoals Elisa, priesters en koningen werden gezalfd. En dan zie je elke keer die beide dingen weer terug. David bijvoorbeeld, als hij door Samuel wordt gezalfd. Saul is nog koning. Maar God heeft andere plannen met het koningschap in Israël. En door die zalving wordt David al apart gezet. Hij weet, God heeft een plan, een bijzondere roeping voor mij. En tegelijkertijd ontving hij die olie als symbool van de Heilige Geest. God schonk hem ook de geest om die roeping te kunnen gaan invullen. En eigenlijk om dat nog wat duidelijker te maken, hebben we vanmiddag ook Jesaja 11 gelezen. De geest des Heeren is op mij, wat betekent dat dan? Dan moet u thuis nog maar eens wat nalezen, maar Jesaja zegt dan dit. Die geest van de Heeren betekent drie dingen. De geest die de gezalfde krijgt, dat is de geest van wijsheid en inzicht. Chochma en Bina, dat gaat over intellectuele toerusting. Die geest rust die persoon intellectueel toe voor de taak. In de tweede plaats de geest van raad en sterkte, etza en kevura. Dat heeft met praktische toerusting te maken. Degene die gesalfd wordt, die ontvangt ook de moed, de kracht om de taak uit te voeren. Hij ontvangt de wijsheid, intellectueel, praktisch de kracht. In de derde plaats is het de geest, zegt Jesaja, van kennis en vrezen des Heeren. Dat betekent dat de gezalfde ook een intieme omgang, de Da'at en de Yirat Adonai, een intieme omgang met de Heeren heeft. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Als de Heere God iemand zalft, dan wordt hij dus apart gezet. God geeft een taak en die schenkt tegelijkertijd ook de toerusting die nodig is. De geest maakt ook bekwaam. En dat gebeurt daar dus in Nazareth. In het leven van de Heere Jezus was de Heilige Geest al natuurlijk vanaf zijn geboorte op een bijzondere manier aanwezig. Dat hebben we nu dan niet gelezen. Maar als hij gedoopt wordt, dan komt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem. En dan ontvangt hij die vervulling. Die doop vindt vlak plaats voor de 3 jaar dat hij publiek zijn bediening gaat beginnen. En zoals we vanmorgen hoorden, is de Heer Jezus echt mens geweest. En God schenkt aan zijn zoon dan ook de geest om de taak te kunnen uitvoeren. En welke is dan die taak die hij als de gezalfde van God krijgt? Nou, dat zegt Jesaja 61 ook zo mooi. Kijk maar in Lucas 4. Prachtige profetie. Als de gezalfde van de Vader verkondigt hij aan armen het evangelie. Overal waar de Heer Jezus komt, brengt hij het evangelie, het euangelion, het goede nieuws van vergeving en verzoening. Mensen worden in het reine gebracht met God, dat is het eerste. Hij geneest ook blinden, zieke mensen. De zalving omvat ook genezing. En die zendt verslagenen weg in vrijheid. Mensen die gebonden zijn, worden door de Heer Jezus in vrijheid gezet. En als je nou zou moeten opschrijven wat in een paar steekwoorden wat die bediening nou van onze heiland is, en dan zijn dat de 3 woorden. Vergeving of verzoening, genezing en bevrijding. En je ziet het overal in het evangelie gebeuren, waar de Heer Jezus levens van mensen binnenkomt. Als hij een dorp binnenkomt, als hij een synagoge binnenkomt, dan begint hij daaraan te werken. Hij brengt mensen in het reine met de Heer God. Hij geneest ze, hij bevrijdt ze. En daarin zegt Jesaja 61, zie je het welbehagen, het jaar van het welbehagen van de Heer. Dat was nou de missie van onze heiland, dat is waartoe God hem heeft gezalfd. En weet je wat zo bijzonder is? Als Johannes de voorloper later in de gevangenis zit en aan het twijfelen raakt of de Heer Jezus nou de Messias, de gezalfde is of niet. En dan stuurt hij zijn discipelen de Heer Jezus toe en dan stelt hij de vraag, hebben wij nou nog iemand anders te verwachten of bent u de beloofde Messias? Lucas 7 staat het antwoord, dan stuurt Jezus die discipelen terug met deze boodschap, verwijzing naar Jesaja 61. Ga heen, vertel tegen Johannes wat je ziet. Namelijk dit. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen gereinigd. Doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Jezus zegt aan Johannes, kijk maar goed. Je ziet het toch? Dit zijn de tekenen. Dat het Rijk van God, dat vrederijk doorbreekt waar de ik ben. Jesaja 11, Jesaja 61, al die profetieën. Je ziet ze in het leven van de Heer Jezus één voor één oplichten. Maar hij voegt er nog wel iets aan toe, aan Johannes. En hij zegt, als je dit nou ziet, hè, zalig ben je als je geen aanstoot aan me neemt. En dat is zoiets. Erger je niet aan de manier waarop ik invulling geef aan deze roeping. Want dat is het spannende van de roeping van de Heer Jezus. Zijn zalving in Nazareth liep het namelijk mis, dat hebben we gelezen. Dat onvoorstelbare dat die boodschap zijn mensen zo boos maakt, dat ze hem gewoon van de berg af willen knikkeren. Onbegrijpelijk, maar de manier waarop de Heer Jezus zijn bedieningen invult, roept weerstand, verzet op. Dat gaat in Nazareth mis. En eigenlijk is dan nou nog steeds het spannende punt. Het debat met het Joodse volk. De manier waarop Jezus de gezalfde is. De invulling. Hoe hij dat doet. Is hij de Messias? De gezalfde? Ja, zegt Jezus. Nee, zeggen de Joden. En in de tijd van de Heer Jezus circuleerden er heel veel ideeën onder het Joodse volk. Niet alleen de Oud-Testamentische profetieën, maar allerlei geschriften zijn overgeleverd over wat Joden verwachten. In ieder geval dit: God zou Israël herstellen. Zou de Romeinen het land uitsturen, hij zou al die heidense volken straffen. Hij zou hen veroordelen. Het vrederijk betekende herstel voor Israël en vernietiging voor de heidenen. Dat was zo ingegrift in de ziel van de Joden van die tijd. Dat zou de Messias doen. Israël herstellen. En de heidenen zou hij laten neerdrukken, veroordelen, straffen. En wat zie je? Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je wat anders. Twee dingen zijn verschillend. Inderdaad, God gaat al die oude beloften vervullen. Maar hij gaat de heidenen nog niet straffen en hij gaat Israël nog niet herstellen, want er moet nog iets daarvoor plaatsvinden. Met de komst van de Heer Jezus breekt een bijzondere tijd van genade aan. Gods genade is niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen. De Heer Jezus is gekomen, hij is gezalfd. Om dat grote obstakel tussen God en Israël, God en de mensheid weg te nemen, de zonde te verzoenen. Dat had de engel al gezegd, dat herinnert u zich nog wel. Tegen Maria, je zult hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken, hij zal zijn volk redden van hun zonde. Dat was de eerste missie van de Heer Jezus. Voordat al die oude profetie in vervulling zou komen, was dat het grote obstakel. Die bijzondere tijd van genade voor Jood en Heiden. God was bezig zijn genade op een bijzondere manier te laten zien. En dan is de Heer Jezus in Nazareth en dan heeft hij die profetie gelezen en dan voegt hij daar nog een preek aan toe. Hij zegt, God heeft ook oog voor de heidenen. Kijk maar in het Oude Testament. En dan noemt hij het voorbeeld van Elia. Elia is gezonden naar het noorden, naar Sidon, naar de meest heidense gebied. Er waren heel wat weduwen in Israël. Maar Elia moet naar Sarfat, buiten Israël. En er waren heel wat melaatsen in Israël, maar er wordt de Syriër genezen. Nee, zeggen de Joden in Nazareth, God is bezig de verkeerde mens. Eerst Israël en dan de heidenen. Nee, zegt Jezus, ook de heidenen. God was bezig verkeerde mensen te redden. En de tweede klacht, het tweede verschil, heeft te maken met de weg die Jezus gaat. Ik zei net, hij was gekomen om het probleem van de zonde op te ruimen. Dus hij is de weg gegaan van de stal naar het kruis, de weg van het offer. En dat die Messias zelf dat probleem van die zonde zou aanpakken, dat zou een Messias niet doen. Maar Jezus gaat wel die weg. Het was de opdracht van de Vader, omdat hij de zonde moest verzoenen. En dan pas kan het vrederijk aanbreken. Dus op dat punt gaan in Nazareth de wegen uiteen. Wat Jezus doet past niet bij het beeld dat de Joden hadden. En tot op de dag van vandaag is dat het verschilpunt. Maar het vrederijk dat gaat komen. Want God heeft het beloofd. Jezus zegt, heden is in uw oren de schrift vervuld. God heeft mij gezalfd met zijn geest. Jezus is dus de gezalfde, gemeente. Ja, zegt u vanavond, misschien wel denk je dat. Nou en? Wat betekent dat dan voor mij? Tot nu toe ging het over de Heer Jezus als de gezalfde. We keken er van een afstand naar wat lijnen vanuit de schrift. Maar wat betekent dat nou voor mij persoonlijk? Voor ons als gemeente dat hij de gezalfde is. Morgen als ik weer aan het werk ga of als ik weer ga studeren. Als de dagelijkse beslommeringen weer zijn. Stel nou dat je op een briefje zou moeten schrijven straks als je naar huis gaat. Jezus is de gezalfde. Je zou in een paar woorden willen samenvatten wat dat dan voor je leven betekent. Wat schrijf je dan op? Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Is dat de catechismus ons vanavond helpt. En maakt het concreet. Dat Jezus de gezalfde is, betekent voor ons dit. En dan is het antwoord dat hij de hoogste profeet is en leraar. Onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. En dat is echt een vondst. Heeft de catechisme niet zelf bedacht. Het komt bij de reformaten ook al fijn vandaan. Er waren wel wat reformatoren van tevoren die wat hints hadden gegeven. Maar Calvijn is degene die drieslag heeft in zijn laatste editie van de institutie heeft opgenomen. De gezalfde is de hoogste profeet, enige hoge priester en onze eeuwige koning. En dat was echt een vondst. Want dat hielp hem om heel het Oude Testament mee te laten klinken. En wat betekent dat dan? En dan ga ik het maar even persoonlijk maken. Jezus is de gezalfde. Drie punten, daarmee eindig ik vanavond. Hij is de gezalfde, dat betekent dat hij de hoogste profeet is, zegt de catechismus. Hij heeft de verlossing, de wil van God, aan de verlossing volkomen geopenbaard. Hij is de hoogste profeet. Er zijn heel wat profeten geweest, maar Jezus is de hoogste. Een profeet geeft de woorden van God door. Jezus heeft de woorden van God volmaakt doorgegeven. Hij heeft het hart van de Vader geopenbaard. In de Heer Jezus sprak God zich helemaal uit. Alles wat hij aan ons kwijt wil, heeft hij in de Heer Jezus uitgedrukt. Hij is het woord in levende lijven. Hij spreekt met gezag. En als je wil weten wie God is, dan moet je bij Jezus zijn. Niet bij Mohammed, niet bij Boeddha, maar dan moet je naar Jezus luisteren. Wil je echt God de Vader leren kennen, dan moet je naar zijn stem luisteren. Naar het woord waarin zijn stem te vinden is. Dat betekent dus, als je christen wil zijn, als je Heer Jezus wilt volgen, het feit dat hij gezalfd is tot hoogste profeet, dat je altijd bereid zult moeten zijn om naar zijn stem te luisteren. Om het woord van God ook te lezen. Dagelijks, om onder de prediking te komen zoals vanavond. Een christen, volgeling van de gezalfde, die kan het woord niet dichtlaten. Want je hebt die stem nodig. Je moet je oefenen in het luisteren naar de stem van de heiland. En als hij de hoogste profeet is, betekent dat ook dat je naar zijn woord moet luisteren. Dat je het moet gehoorzamen. Nou, dat is heel concreet, denk ik. Tweede. De gezalfde is de enige hoge priester, zegt de catechismus. Wat betekent dat? Het antwoord dat hij je van je zonde heeft verlost. Voltooid tegenwoordig. Hij heeft je van je zonde verlost. Alles wat er in je leven mis is, wat er mis is gegaan, die rugzak die je draagt, daar heeft de Heer Jezus al mee afgerekend. Hij heeft het gedragen aan het kruis. Zijn offer aan het kruis is voldoende. De weg naar de Vader is open en dan mag je uit leven. Je hoeft niet te vragen of de Heere God je zonde wil vergeven. Dat heeft hij al lang gedaan. Je hoeft het alleen maar te belijden. Als er iets mis is. En hem te danken voor de vergeving. Zou je dat morgen niet eens doen? Als je achter je bureau bent. 11 uur, als je even koffie pakt. Dat je even stil bent en dat je Heere God dankt. Heere God, dank u wel. Dat u mij vergeven hebt. Zeg het eens tegen jezelf morgen. Ik mag God mijn Vader noemen. Omdat Jezus de hoge priester is. Omdat hij voor mij aan het kruis is gegaan. Open hemel. Als je dat tot je doordringt. Hè? Als je het morgen eens tegen jezelf zegt. En de week daarna ook. Dat doet wat met je. Ik kan u verzekeren. Ga je meer lief hebben. En de catechismus zegt, voegt er nog iets aan toe. Hij heeft niet alleen de zonde verzoend. Maar hij leeft, hij doet nog steeds iets voor je, hij bidt voor je. Elke dag. Voor zijn kerk, voor deze wereld, voor u, jou en mij. Onophoudelijk is de Heer Jezus in de hemel aan het bidden. Doet hij zijn hoge priesterlijk werk nog steeds. Voor al die dingen die wij misdoen. De hulp die we nodig hebben. Elke dag bidt de Heer Jezus. Als je morgen opstaat. Voordat je al aan de Heer Jezus hebt gedacht, dacht hij al aan u en aan jou. Omdat hij al voor je heeft gebeden. Komt morgen, de komende week weer van alles op je af. We weten niet wat er gaat komen en hoe we erop zullen reageren. Maar één ding mogen we weten. Jezus heeft gebeden. Hij bidt elke dag. Voor jou. Om moed en kracht. Om wijsheid. Om verlangen naar intimiteit met God. En hij helpt je door zijn geest voor de taak die je hebt. Omdat hij de hoge priester is. En als laatste, zegt de catechismus, als gezalfde, is hij ook de eeuwige koning. Maar je voelt wel aan, een koning is iemand voor wie je ontzag moet hebben. En dat is ook bedoeld, dat hij de koning is, betekent dat hij het voor het zeggen heeft in je leven. En ik hoop dat dat bij jou en u ook zo is. Dat hij de belangrijkste is, dat hij de regie heeft. Heeft hij dat ook? Als hij zegt ga, ga je dan ook? Als hij op je hart legt om iets te doen, geef je dan gehoor? Dat is wat de catechismus aangeeft. De koning regeert ons, zegt hij, door woord en geest. Vond ik eigenlijk wel mooi. Toen ik erover nadacht, nou God, dat is eigenlijk wel bemoedigend. Dat de Heere God het zo doet. Dat de Heer Jezus koning is, dat hij ons regeert door woord en geest. Het woord, daarin kunnen we luisteren naar zijn stem. Dat wijst de richting. Dat zegt wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Maar zijn geest rust ons toe, stelt ons daarvoor in staat. Dan hoop ik over 2 weken over te preken, wat die zalving betekent, dat je ook als christen gezalfd bent. Maar woord en geest, met zijn 2 handen, wil de Heer Jezus als de koning ons leven leiden. Laat je dan ook leiden. Door woord en geest wil hij je binden aan zijn hart. Laat je ook aan zijn hart drukken. Hij is de koning. Mag hij het voor het zeggen hebben in jouw leven. Hij is onze eeuwige koning. En ik hoop en bid dat we op hem gericht zijn, want hij is het waard. En nu ga ik echt stoppen. Volgende keer wat dieper op de zalving. Jezus is dus de gezalfde. Dat mogen we geloven. In lijn met de schriften. De gekruisigde Heer. Die zijn leven aflegde. Dat is de Messias van Israël. Laten we bidden dat de dag spoedig komt. Dat ook het Joodse volk zal ontdekken. Dat God zich in Yeshua helemaal heeft uitgesproken. Dat wij samen met de oudste broeder onze heiland daarvoor zullen loven. Hand in hand. Want Jezus is de gezalfde. Onze hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. Daar zeg je toch wel amen op, hè? Amen.